Dus de heer zal naar zijn schapen vragen, Jehovah zelf. En of eens 12 gelijke herders een kudde opzoekt ten dagen als in het midden zijn een verspreide schaap is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken en ik zal ze redden uit al de plaatsen waarin zij verstrooid zijn, ten dagen der wolk en der donkerheid. Daar heb ik al van gezegd dat deze uitdrukking ten dagen der wolk en der donkerheid in elk geval verwijst naar de dag des Heren, die geacht wordt een dag van dikke duisternis, een dag van wolken enzovoorts te zijn. Daarmee wordt de vervulling van deze profetie geplaatst in de dagen van de wederkomst van Christus, dat lijkt me ook duidelijk. Maar per slot, de term dag des Heren staat er hier niet eens bij, zodat het helemaal niet uitgesloten is dat deze profetie al veel eerder van toepassing is en dus vervuld wordt. In de Bijbelse betekenis van de term dan. En ik geloof dat dat zo is, want ook in onze dagen, maar ook 100 jaar geleden en 1000 jaar geleden en bijna 2000 jaar geleden of zo, was dat ook al zo. Namelijk dat de Heer de zijnen, zijn schapen, degene die zijn stem kennen en hem volgen, dat hij ze redt uit de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn. En ze worden gebracht uiteraard in het licht, want dat is de strekking van die uitdrukking ten dagen der wolken en der donkerheid. Hij zal ze ontrukken aan duisternis en donkerheid en hen brengen in het licht. En daarmee zijn we natuurlijk toch weer terecht in Johannes hoofdstuk 10. Nou ja, 1 tot en met 10 is dat ook goed. Waar immer steeds gesproken wordt over dat licht. Dat kwam en komt in de wereld. En wanneer men daarvoor kiest, dan zal men door de Heer in het licht gebracht worden. Tenzij men natuurlijk kiest voor de duisternis. U weet wel, Johannes 3 en zo verder. Ik durf er nou niet eens meer op in te gaan. Maar wij toch zijn getrokken uit de duisternis en gebracht tot zijn wonderbaar licht in onze dagen. Dat is toch niet zo moeilijk? En wij kennen toch zijn stem en volgen hem. Er wacht niet op de toekomst, maar dat gebeurt sinds wat wij noemen de eerste komst van Christus. Men zou dat verschil tussen eerste en wederkomst niet al te nadrukkelijk maken. Per slot gaat, er is dikwijls op gewezen ook, het gaat om gebeurtenissen die rechtstreeks in elkaars verlengde liggen. En profetieën die waarvan wij gemakshalve zeggen dat ze vervuld worden bij de wederkomst van Christus, beginnen vervuld te worden vanaf de eerste komst van Christus. Het gaat gewoon zo door. En daarom zeg ik altijd, had Petrus toch gelijk in Handelingen 2, toen hij Joël 2 voorlas en zei dat het in die dagen van toepassing was. Dit is het wat Joël gesproken heeft. Daar bestaat een uitgebreide discussie over. Over wat Joël dan gesproken heeft en wat Petrus ermee bedoeld heeft. Maar die discussie kunnen we gewoon weer weglaten. Dat is volkomen gelijk. Dat is het wat Joël gesproken had. Alleen de vervulling van de profetie uit Joël zou meer dan 2000 jaar in beslag nemen. Maar het is begonnen bij wat wij de eerste komst van Christus noemen. Het gaat door in onze dagen. Ieder die gelooft ontvangt de Heilige Geest. Want dat is eigenlijk gewoon wat Petrus zegt. En zo blijft dat tot in de dagen van de wederkomst van Christus aan toe. In beginsel tot aan de 1000 jaren, maar eigenlijk gewoon tot aan de jongste dag aan toe. Maar vooruit. Dan staat er in vers 13, ik zal ze uitvoeren van de volken en zal ze vergaderen uit de landen en ze brengen in hun land. En ik heb erop gewezen dat er twee dingen zijn. Hè? Eerst uitvoeren en vergaderen uit de volken en de landen. Daarmee worden ze vergaderd. Dus in de woestijn was het idee, maar dat hebben we dus eerder uitgebreider besproken. Ze worden verzameld in de woestijn en daarna vanuit de woestijn worden ze gebracht in hun land. Let op hoe het er staat, hè? Hun land. Pas als men de stem van de herder volgt, kan men eventueel rechten op het land laten gelden. Ik zeg eventueel, want anders roept u natuurlijk meteen dat het toch staat dat het land des Heren is en men kan er dus geen recht op laten gelden. Maar men kan het wel, omdat de Heer het land beloofd heeft aan degene, in ieder geval aan de Israëlieten die zich aan hem onderwerpen en die in hem geloven. Bovendien, natuurlijk staat het dikwijls, mijn is het land, maar hier staat toch gewoon, ik zal ze brengen in hun land. Dat hoeft niet noodzakelijk te betekenen het land dat hun eigendom is, maar het kan ook betekenen gewoon het land dat hun toekomt. Dat hen rechtens ook toekomt en dat is zeker het geval. Dus ik zal ze brengen in hun land en ik zal ze weiden op de bergen Israëls. De beeldspraak van de schapen wordt nog een paar hoofdstukken lang volgehouden. Ik zal ze weiden op de bergen Israëls bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. De gedachte is overigens dat de plaatsen in het land over het algemeen onbewoonbaar zijn. komt in hoofdstuk 36 veel uitgebreider aan de orde. Dus ik schuif dat ook maar even voor me uit nog. Maar het idee is dat het land in het algemeen onbewoonbaar is en beschouwd wordt als een woestijn, wat het ook geweest is, populair gezegd, de afgelopen 2000 jaar. Voor mij mag je er een paar honderd jaar aftrekken, aan weerszijden wat. Zowel een begin als aan het eind, dat maakt me nou verder niet uit. Maar het blijft een feit dat eeuwenlang, in onze bedeling dus, eeuwenlang het land niet anders geweest is dan een woestijn. Het regende niet en dus groeide er ook niks. Nou ja, het regende af en toe een klein beetje en dus groeide er ook af en toe wat. En dan kwamen de nomaden het land in, de Bedouinen. En als het dan weer op was, dan verdwenen ze weer. Dat is het verhaal. Moet ik het nou verder vertellen? En toen ontstond het sionisme, 100 jaar geleden, 101 jaar geleden, officieel, maar vooruit. Pak een beetje een eeuw geleden. Toen hadden ze nog het idee, ik meen dat ze in gedachten hadden om Madagaskar of zoiets, of het een of ander eiland als Joods nationaal te huis te bestempelen. Maar dat heeft natuurlijk maar heel kort geduurd. Nee, in de dagen van Theodor Herzl, wel degelijk. Het heeft maar heel kort geduurd totdat iemand natuurlijk riep bij zo'n snoot plan, laten we dan meteen Palestina nemen, daar woont toch niemand. En dat was ook zo. Nou ja, niemand. Altijd wel iemand, maar in het algemeen een woestijn, daar woonde vrijwel niemand. Het probleem is dat in de daaropvolgende jaren van, hoe noem je zoiets, verzameling van Joden uit de hele wereld naar Palestina, in de dagen voor, maar vooral ook na de Eerste Wereldoorlog, dat niet alleen Joden zich daar vestigen, maar ja, waar Joden zich vestigen, vestigen anderen zich ook uiteraard, want dan valt er wat te verdienen. Ja, dat is nou eenmaal zo en zo is dat ook gegaan. Die mensen die worden sindsdien Palestijnen genoemd, want die willen geen Joden genoemd worden omdat ze het niet zijn. En ze woonden in het land dat Palestina heet sinds de dagen van de Romeinen. Want die hebben het land zo genoemd. Palestina was de naam van de Gaza-strook. Maar de Romeinen hebben het aan het hele land gegeven om de herinnering aan de Joden uit te wissen. Dus de namen Judea en ook Galilea zijn toen min of meer verdwenen. Het hele land heet ineens Palestina of Filistea. Ten onrechte, maar dat was de truc van de Romeinen in de tijd om de Joden daar weg te houden. En om de herinnering weg te nemen. Maar ja, zo ontstonden wel de problemen, want toen uiteindelijk in 1948 de Joodse staat werd uitgeroepen, toen waren er ook heel wat Palestijnen in het land, die men sindsdien verklaard heeft tot Palestijns volk, en bovendien gepromoot heeft tot vluchtelingen, wat ze in zekere zin zijn, de vraag is alleen voor wie men dan gevlucht is, maar dat is zo lang geleden, daar wordt nou niet meer over gepraat. Maar zo is dat gegaan, hè. Maar het was echt onbewoond land, dat is gewoon zo, woestijn. En dat is het in hoofdzaak eigenlijk nog, voor zover ik er wat van gezien heb. Ja. De eerste, zuster, zal ik je vertellen. Jaren geleden zag ik een film van een amateur, iemand, dat was in Engeland, hoe heette die man ook weer? Ik geloof dat het Anne Voner was. Nou, in ieder geval een van de bestuursleden van de Society for Distributing the Hebrew Scriptures, want zo heet dat tegenwoordig. En die was in Israël geweest, die had een videoopname gemaakt, dus we moesten met het hele gezelschap die video bekijken. Die man was in een trein, vanuit een trein met een open raampje, had hij zo zijn camera vastgehouden, gedurende 60 kilometer of zo, weet je veel. Zo ging een schootje dus door het landschap. Je kon dus niet zien waar hij doorreed, ik weet alleen, het was allemaal geel. En dan weet ik eerlijk gezegd toch ook niet welke tijd van het jaar het was. Maar het landschap schoot voorbij. Nou ja, geel. Toen wist ik het zeker. Het is geen echt bewoonbaar land. Of het moet eerst in cultuur gebracht worden alsnog. Het is woestijn. En zo wordt er in de Bijbel ook aan gerefereerd. Als een woestijn. In ieder geval als de dorre plaatsen. Stond het hier ook niet? Nee, nou heet het hier, zo kom ik erop in vers 13. Ik zal ze wijden op de bergen Israëls bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Maar de gedachte is dat het hele land voor die tijd bestaat uit onbewoonbare plaatsen eigenlijk. En aan stromen heeft men groot gebrek, dat is het idee. Maar in de dagen van de wederkomst van Christus zou het land weer vruchtbaar zijn. Nou ja, eenvoudig omdat God zijn regen weer zal geven. Plasregens staat er in vers 26 van dit hoofdstuk. Daar komt ons lied ook vandaan. komen als plasregels neer enzovoorts. Maar het is echt niet uitsluitend beeldspraak. Het is ook absoluut, kan niet missen, want het staat op vele plaatsen. Gewoon letterlijk, er zal regen geven. En zorgen dat de seizoenen, ja niet zozeer de seizoenen van lente, zomer, herfst, winter, maar de oogstseizoenen om zo te zeggen, de landbouwseizoenen, dat die weer op hun tijd zouden komen enzovoorts. Maar goed, misschien lees ik u dat straks nog als we eenmaal bij vers 26 zijn. Maar de gedachte is dat niet alleen een volk zou gebracht worden in het land, maar dat het land ook weer bewoonbaar zou zijn. Daarvoor zal het wellicht ontgonnen moeten worden, maar er heeft weinig zin als het niet zou regenen en dat gaat het doen. Dus ik heb altijd van die gemengde gevoelens, als ik die verhalen hoor over dat men dat men kanalen wil aanleggen van de Middellandse Zee naar de Dode Zee of weet je veel wat allemaal, hè. Allerlei toestanden om zoetwaterreservoirs aan te leggen in Canaan, dat wil zeggen in de tegenwoordige staat Israël. In de toekomst is dat niet nodig. Bovendien heb ik zelfs gelezen ergens dat de Dode Zee niet meer dood zou zijn, maar dat er zoet water zou staan in de Dode Zee. Jazeker wel, dat er vis zou zwemmen en dat soort dingen meer. Dus de vraag is, waar komt al dat zoet water ineens vandaan? Nou, moet het toch een beetje regenen. En misschien moet er nog wat gebeuren, maar daar hebben we het nog wel eens over. Ik laat het er maar bij. Daar staat dan, vers 14, op een goede weide zal ik ze weiden. En op de hoge bergen Israël zal hun kooi zijn. Dat zijn die goede weiden. U weet, schapen die zie je in Nederland bij voorkeur op de dijk. Dat wil zeggen, ze klimmen graag omhoog. Dat is zo. Bij ons in de Flevopolder in elk geval. Hè. Op de dijk jagen die beesten. Ze klimmen graag omhoog. En dus hoge bergen en goede weiden, dat is in de praktijk hier niet wat anders. Het is gewoon hetzelfde, hè. Op de hoge bergen Israël zal hun kooi zijn, al daar zullen ze nederliggen, hun kooi in de zin van hun thuis, maar ook hun bescherming. Al daar zullen ze nederliggen in een goede kooi en zullen weiden in een vette weide op de bergen Israëls. Hoe komt dat zo? Wel, vers 15, ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, dat wil zeggen hun plaats geven en ook hun plaats op orde brengen, want dat is wat het woord legeren betekent, hè. Kwartier maken, maar wat een kwartier ermee te maken heeft, weet ik nooit precies. Maar het leger, het kamp dus maken. De Heer zal voor het land zorgen, zoals met name in hoofdstuk 36 uitgebreider besproken. Dus vers 15, ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreekt Adonai Jehovah. Kan niet missen wie het doet. Het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen en het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken, maar het vette, of gewoon en het vette en het sterke zal ik verdelgen, ik zal ze weiden met oordeel. Want de Heer zou Israël verzamelen. Ik heb al erop gewezen dat in elk geval in Johannes hoofdstuk 10 de Heer Jezus zelf spreekt over wie zijn schapen zijn, met nadruk degene die zijn stem kennen en hem volgen. Al het andere behoort niet tot zijn schapen. En ik heb meteen gezegd, denk erom, als hier gesproken wordt over de terugverzameling van Israël, uiteindelijk tot in het land, gaat het uiteindelijk echt alleen maar over gelovigen. Niet over alle Israëlieten of zo, maar alleen over gelovigen. Men zou tot geloof komen. Ik kan het niet missen, want waar heb ik het gelezen? Hoofdstuk 36, geloof ik. Ja, hoofdstuk 36. Het eind van het hoofdstuk, daar staat in vers 37. Daar gaat het over dezelfde dingen. Terugverzameling, herstel van Israël. En daar staat in vers 37. Alzo zegt de Heere Heere, daarboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat ik het hun doe. De Heer zegt, ik zal ze terugbrengen in hun land en hen daar zegenen. Hij zei ook in hoofdstuk 36, dat doe ik niet voor het huis Israëls, maar dat doe ik voor mezelf, voor mijn eigen naam. Als u begrijpt wat daarvan de strekking is, om mijn heilige naamswil enzovoorts. Maar helemaal aan het eind van het hoofdstuk in vers 37 zegt de Heer, maar daarin boven, bovendien dus, zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden. Dat wil zeggen, het huis Israëls zal mij vragen om terugverzameld te worden naar het land. En dat ik het doe, zegt de Heer, is om mijn naams wil. Nou goed. Sla me gauw terug, want anders blijf ik in hoofdstuk 36 hangen. Prachtig hoofdstuk. Nou, hoofdstuk 34 dus weer. Waar de heer zegt, ik zal ze weliswaar terugverzamelen. Het verlorene zal ik zoeken, vers 16. Het weggedrevene zal ik wederbrengen. Het gebrokene zal ik verbinden. Vind ik altijd hoopvol een gedachte. Nee, dit wordt in onze dagen op de gemeente toegepast natuurlijk. Ik vind het een hoopvolle gedachte, omdat ze mij als kind hebben voorgehouden dat als dat de herder het schaapje terugzoekt en als het stout geweest is, dan breekt hij het pootje. Oh. Heb je dat nooit gehoord? Nee. Ja, dat is echt waar. Ja, want dan kan hij niet meer weglopen. Nou ja, dan krijgt het beest wel meteen weer een spalkje en zo. Maar ik vind, hè? Zal dat nou echt zo wezen? En wat ik herinner me dus het verhaal, ik weet nog de afschuw die ik er tegen had, maar ik herinner me absoluut niet de praktische toepassing, want die begrijp je als kind gewoon niet. Want de gedachte was natuurlijk dat de heer misschien wel met opzet ons in tot op een bepaald niveau althans in de ellende laat, of hoe zeg je zoiets netjes? Ik weet niet anders, dus zomaar, hè. Dat de heer met opzet ons in moeilijke omstandigheden laat, of zo, opdat we dan maar dicht bij hem zouden blijven, en zo. Maar dat heb ik er later zelf bij moeten bedenken, hoor, want dat heb ik toen heus niet opgevangen. Het enige wat ik dacht, een herder die de poten van de schaap breekt, en van zo'n lammetje nog wel, want het was eerst dat zielige lammetje, was afgedwaald, was speels, hè. Dat kon ik me nog wel indenken. Krak, ja. Ik vond het heel erg. En toch weet ik zeker dat hier en daar in de kinderboeken staat, hoor. Ik ben het later nog wel eens tegengekomen. Ja. Maar volgens mij staat het niet in de Bijbel. Ik kan het niet vinden. Dit staat er wel. Het gebrokene zal ik verbinden. En het kranke zal ik sterken. En dan maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. We laten het maar even staan, omdat het inderdaad toch gaat om tegenstelling. Maar het vet en sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze wijden met oordeel. Daar gaat het nu om, vanaf dit vers. Ik zal ze wijden met oordeel. En vanaf dit vers wordt dus gezegd, denk erom, het gaat niet simpel over alle Israëlieten, want zo zit het verhaal niet in elkaar. Zo is dat niet. Want ik zal ze wijden met oordeel. We hebben trouwens, ik meen vorige keer al enige bladzijden teruggeslagen, weer naar het schriftgedeelte waar staat dat de Heer hen zou oordelen in de woestijn. Hij zou hen richten in de woestijn, weet u nog. Nou goed, dan gaat het hier dus ook over. Ik zal ze wijden met oordeel. Vers 17, want gij, o mijn schapen, de Heere zegt alzo, zie, ik zal richten tussen klein vee en klein vee. Normaal gesproken is dat dus hetzelfde. Klein vee enerzijds en anderzijds ook klein vee. En daarna tussen de rammen en de bokken. Bij rammen en bokken kun je nog voorstellen dat het een van de schapen is en het ander is van de geiten. Geitenbokken zijn het dan. Dat is misschien ook, dat zal ook wel zo zijn. Maar het is allemaal beeldspraak natuurlijk. Hè? Om echte schapen gaat het toch niet. Maar de bokken, geiten en bokken, hoort namelijk net zo goed tot klein vee. Het is schapen en geiten. Nee, ik moet even. Ik zei het toch goed, hè? Ik deed goed mijn best. En ik luisterde naar mezelf. Zegt hij het nou goed? Ja, hij zegt het. God. Ja. En dat ik dat even aanhoud, dat is natuurlijk omdat wij later in Matthäus 24, 25 is het inmiddels, uitgebeeld vinden het oordeel dat door de Heer Jezus Christus gebracht zal worden over alle volken. Niet alleen Israël, maar alle volken, waarbij hij ze voor zijn aangezicht zal verzamelen en hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Dat is in Matthäus 25. Ja. Strikt genomen wordt hier beschreven de gebeurtenissen niet aan het eind van de 70ste week, maar strikt genomen de gebeurtenissen aan het eind van de daaropvolgende 33 jaar. En dus bij het begin van de 1000 jaren. Maar als je niet al te strikt neemt, kun je natuurlijk ook zeggen, het gaat over de hele periode vanaf het einde van de 70ste week tot het begin van de 1000 jaren. Die periode namelijk waarin de volkeren geoordeeld zouden worden met als hoogtepunt, nou ja, voor de volkeren als dieptepunt, maar als hoogtepunt de val van Babel. Maar in de daar aan voorafgaande jaren is sprake van de grote verdrukking. En dat is oordeel over de volkeren. Maar daar staat dan, vers 31, wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn, de zoon van Adam. Dat is nou eens niet de zoon van David of de zoon van God, maar nou gewoon de zoon van Adam, aan wie de hele aarde en in elk geval alle mensen onderworpen geacht worden te zijn. Ik zeg altijd, het is de hoogste titel van de Heer Jezus als mens. Hoger dan die van zoon van David. Want die beperkt zich slechts tot Israël. Maar dit tot hele mensheid. Wanneer de zoon van Adam komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, wie dat zijn, dat weet u langzamerhand, hopelijk. Hè? Dat zijn wij, ja. Zeker wel. En al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En dat is die van zijn vader David in Jeruzalem uiteindelijk. Al gaat het daar niet specifiek over. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En dat is dus de rechtstreekse verwijzing naar Ezechiël 34. Hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt, en hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. En als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijn vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld, van de nederwerping der wereld. En dan vers 41, dan zal hij zeggen ook tot degene die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En zijn engelen slaat hier niet alleen op wat wij engelen noemen, duidelijk hè. Want dit vuur is bereid voor Satan en zijn engelen, maar wie gaan erin? Die ongehoorzame volkeren, uitgebeeld door de bokken. Dus er worden toch ook gewoon mensen ondergerekend. Engelen betekent namelijk boodschappers en meer in het algemeen gewoon dienstknechten. Handlangers. Ja, kan ook. En daarom slaat het op mensen. En daarom kan die term engel ook in de positieve zin op mensen slaan, al in vers 31 natuurlijk. En in dat geval op de gemeente. Maar goed, ik ga dat nou niet bespreken, maar het gaat om het beginsel van dat die scheiding maken tussen klein vee en klein vee. Want in het voorgaande deel in Ezechiël 34 wordt onderscheid gemaakt tussen, niet eens alle categorieën, maar er wordt wel onderscheid gemaakt tussen de ontrouwe herders enerzijds en de schapen des heren anderzijds. En diezelfde vergelijking wordt nu doorgetrokken, alleen de herders, de ontrouwe herders, veranderen ineens in bokken. In het verhaal. Maar dan gaat het gewoon zo verder. Lees maar mee. In de voorgaande stond, ik zal een oordeel brengen over die herders. En ik zal mijn schapen verzamelen en zegenen. En hier staat, ik zal richten tussen klein vee en klein vee, tussen de rammen en de bokken. Vers 17. En daarna vers 18, is het u te weinig dat gij de goede weide afwijdt? Zult gij nog het overige uwer weide met uw voeten vertreden? En zult gij de bezonkene wateren drinken en de overgelatene wateren dus met uw voeten vermodderen? Mijn schapen dan, zullen zij afwijden wat met uw voeten vertreden is en drinken wat met uw voeten vermodderd is? De gedachte is namelijk dat die zogeheten sterke, die vetten en sterken uit vers 16, die worden daarna in vers 17 voorgesteld als de bokken, geitenbokken, wel te verstaan. En daarna wordt van hen gezegd in vers 18, dat deze vetten, deze sterken, dan wel deze bokken, de goede weide afweiden. De gedachte is dat er toch al weinig te eten is. En dat weinige wat er is, dat wordt door de sterken, die het dus het minst nodig hebben, minst hard nodig hebben, laat ik het zo zeggen, wordt het opgegeten. En bovendien, wat ze niet opeten, wordt door hen nog vertreden, zodat het daarna oneetbaar is. Zult gij nog het overige uwer weide, dat wat er van het gras, of wat het maar is, hè, de bosjes, over is, zult gij dat nog met uw voeten vertreden? En dan zult gij de bezonkene wateren drinken en de overgelatene wateren met uw voeten vermodderen. Want het idee is dat het water natuurlijk redelijk drinkbaar is als het vuil wat er is, het zand om zo te zeggen, daarin bezonken is. Dan kun je van bovenaf tamelijk helder water scheppen. Maar als deze vetten, deze sterken, dan wel deze rammen bij die wateren geweest zijn, dan is het meeste water weg. En wat er over is, hebben ze vermodderd, staat er. We zijn met de pootjes ingelopen, zodat het nou helemaal geen bezonken water meer is, maar modder in de praktijk. Als je dat tenminste kunt voorstellen. Met andere woorden, de zwakkeren, de niet-vetten en de zwakken, de magere en de zwakken uit vers 16 dus eigenlijk, die hebben niks te eten en niks te drinken. Dat is het idee. En of dat nou het resultaat is van ontrouwe herders, of van deze vetten, sterken, kortom deze rammen, ja, dat blijft hetzelfde natuurlijk. Maar ik heb al eerder gezegd, waarschijnlijk, dat de herders net zo goed geacht worden deel uit te maken van de kudde. Dus de sprong is heus niet zo groot. Per slot zeg ik altijd, de Heer Jezus wordt voorgesteld als de herder, maar net zo goed ook als een schaap. Of als een lam. Jazeker. Maar als hier dus sprake is van scheiding tussen klein vee en klein vee, is het fundamenteel dezelfde als tussen mijn schapen en de ontrouwe herders uit het voorgaande deel van het hoofdstuk. Je moet alleen even in de gaten hebben dat de beeldspraak zich wijzigt. En zo gaat het ook verder in vers 20. Daarom zegt de Heere Heere al zo tot hen, zie ik, ja ik zal richten tussen het vette klein vee en tussen het magere klein vee. En dat vette klein vee komt dus overeen weer met die rammen. Of met de bokken uit vers 17, om zo te zeggen. En met de vetten uit vers 16, de sterken. Ik zal richten tussen het vette klein vee en tussen het magere klein vee, omdat gij al de zwakken met de zijde en met de schouder verdrinkt, en met uw hoornen stoot, totdat gij dezelfde naar buiten toe verstrooid hebt, aan de rand van de kudde, de minst veilige plek uiteraard. Daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat ze niet meer tot roof zullen zijn, en ik zal richten tussen klein vee en klein vee. Dat is het idee. Dat betekent dus dat er scheiding gemaakt wordt, dwars door Israël heen. In de praktijk zit hier natuurlijk ook aan vast dat kennelijk het gelovig overblijfsel in Israël, dat is dus het magere, het zwakke enzovoorts, waarover de herder zich zou ontfermen, dat enerzijds minderheid is, maar dat lezen we natuurlijk op veel plaatsen in de schrift, anderzijds ook dat het kennelijk verdrukt wordt of vervolgd wordt. Dat is misschien vandaag dan niet zo, ik weet het zo gauw niet, maar ja, het is natuurlijk ook zo, wel degelijk. Maar zo zal het altijd zijn, maar zo zal het zeker zijn in de dagen van de wederkomst van Christus uiteraard. Want dat zijn de dagen van enerzijds de antichrist en anderzijds eventueel de Christus. De dagen van wel degelijk vervolging, christenvervolging om zo te zeggen. En ik versta daaronder hetzelfde als vervolging van gelovigen uit de Joden natuurlijk, zo christenen. En met bedeling heeft dat niks van doen, hè. Men gelooft dat Jezus is de Christus, wordt men in de Bijbel een christen genoemd. De naam werd trouwens gebruikt in Antiochië, staat er voor het eerst. We waren hoofdzakelijk Joden daar, gelovend in de Heer Jezus Christus. Hoe dat ook zij, kennelijk is er sprake van ongelijkheid en vervolging. En in dat verband zou de Heer ingrijpen, staat er. Daarom zal ik mijn schapen verlossen. Let op dat eind van vers 21, hè? Omdat gij al de zwakken met de zijde met de schouder verdrinkt en met uw hoornen stoot, totdat gij dezelfde naar buiten toe verstrooid hebt. Maar het zijn juist de verstrooiden die de eerste aandacht krijgen van de herder in elk geval. Maar eerder stond er natuurlijk al in vers 5, alzo zijn zij verstrooid omdat er geen herder is. In tweede instantie staat het hier dus, ze zijn verstrooid omdat die vetten en die sterken die verdringen hen naar buiten toe. Of dat in een schaapskudde altijd zo gaat, zou ik je niet kunnen zeggen. Maar hier wordt het zo beschreven met betrekking tot Israël. Het lijkt mij wel hoor, overigens. Ja, zo gaat het altijd. En roofdieren zoeken altijd de zwakkere dieren op. En bovendien de dieren aan de buitenkant van de kudde uiteraard. Maar dat zijn ook de zwakkeren.
Maar de mens ook toch? Niet
alleen de dieren. Nee, dank u zuster. Ja, dank u zuster. Het is bij de mensen ook zo. Ja. Precies, nou daar gaat het hier ook over. Goed. Maar daarom, vers 22. Daarom zal ik mijn schapen, niet de schapen, hè? Mijn schapen. Daarom zal ik mijn schapen verlossen. Of daarom zal ik mijn schapen verlossen. Dat zij niet meer tot een roof zullen zijn. Ik zal richten tussen klein vee en klein vee. En ik zal één herder over hen verwekken. En hij zal hen weiden. De gedachte is natuurlijk dat het daardoor één kudde wordt. En zoals ik al eerder gezegd heb, hier staat het er weliswaar niet expliciet bij. Maar in hoofdstuk 37 wel. Die één herder betekent inderdaad dat er maar één kudde zal zijn. En waar dit alles van toepassing is op wat vervolgens genoemd wordt het ganse huis Israëls. Betekent het dus inderdaad dat ook sprake is van hereniging van de 2 en de 10 stammen. Wat het onderscheid ook niet meer gemaakt wordt. Het is maar één herder namelijk. Ik zal één herder over hen verwekken en hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze weiden en die zal hun tot herder zijn. En die knecht David, wel ik ken de theorie dat David zelf een poosje zou wederkomen nog om eerst Israël te verzamelen. Wordt wel geleerd. Nee, in christelijke kring, maar ook in Joodse kring wel. Men verwacht de wederkomst van David, omdat het hier zo staat. Maar dan zie je waar het toe leidt als men op voorhand zegt, nee, je moet alles wat in de Bijbel staat letterlijk nemen. Dat is een naïeve uitspraak. Er is geen taal waarin je überhaupt alles letterlijk moet nemen. En als je echt alles letterlijk moet nemen, dan is het heel slecht taalgebruik. En je moet niet denken dat je dat in de Bijbel tegenkomt. Dat slechte taalgebruik. Dus je moet dit ook niet letterlijk nemen. Bovendien, die schapen nemen wij niet letterlijk. En die knecht David ook niet. De gedachte is namelijk gewoon dat de naam David gegeven wordt aan het hele Davidische huis. Waarvan, zover wij weten, alleen de Heer Jezus over is. Officieel. Dat maakt trouwens weinig uit of dat echt zo is. Officieel, zei ik. Of het ook zo is, dat is niet met zekerheid te zeggen. Aan de andere kant, wat er binnen de stam van Juda over was van het Davidische huis, is vermoedelijk toch alleen de Heer Jezus. Omdat, ik vergeet dat steeds op te zoeken, ik moet daar eens documentatie van meenemen. Want ik vertel dat wel, maar ik kan het nooit aantonen. Maar historisch staat vast dat uiteindelijk een van de Romeinse keizers nog alles in het werk gesteld heeft om de afstammelingen van het huis van David op te sporen en te doden. En dat schijnt ook gebeurd te zijn. Er is tamelijk gedetailleerd verhaal over. Als u begrijpt wat ik bedoel. En we hebben het dan over, in ieder geval, de broeders van de Heer Jezus. Hè? Jacobus, Judas, hoe heet ze maar, Simon, Jozef, enzovoorts. Maar in de oude geschiedschrijving komt dat voor. Dus misschien dat ik dat nog eens aanhaal. Maar men heeft moeite gedaan dus om zeker te zijn dat er uit het huis van David niemand meer in leven was. Zo gaat dat. En dat was trouwens in het algemeen het streven van de Romeinse keizers. Hoor. De overwonnen vorstenhuizen werden uitgeroeid. Het enige, het gek is alleen, het enige waarmee dat niet gebeurd is het Britse koningshuis. En als ik dus spreek over nou of het echt gebeurd is of niet, of ze uitgeroeid zijn of niet, dan zeg ik officieel wel, maar officieus toch niet. Trouwens, het idee dat echt alle afstammelingen van David zouden gedood zijn, dat is tamelijk naïef natuurlijk. Misschien alleen de directe erfgenamen van de troon, maar wat er voorheen al verdwenen was naar het buitenland, ja, dat ontkomt daaraan natuurlijk. Hè? Dus vooruit maar weer. Maar het idee is gewoon dat de naam David gebruikt wordt voor het Davidische koningshuis. Dat is niks moeilijks aan, want de naam Israël, dat weten we allemaal, is niet alleen maar de naam van de aartsvader Jacob. En de naam David is dus ook niet alleen maar de naam van David, de zoon van Isaïe. toch? En de naam Adam is ook niet alleen maar de naam van de eerste mens. Uiteindelijk zelfs voor heel de eerste mensheid. Dat zijn er nogal wat. Ja. En hier dus ook. Mijn knecht David is uiteraard die zoon van David. Dat kan niet missen. Weer kom ik dan in 2 Samuel 7 terecht. Ik zoek het tegenwoordig nooit meer op. Omdat ik denk dat u dat langzamerhand wel uit het hoofd kent natuurlijk. De zoon van David die een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. En die zoon van God zou zijn. Die knecht David gaat het uiteraard over. Dat kan moeilijk anders. Want het gaat hier over datzelfde rijk natuurlijk, hè. Mijn knecht David, dat wil zeggen de Messias zelf. Die zal ze wijden en die zal hun tot een herder zijn. Let ook op hoe het er staat. Ik zal 1 herder over hen verwekken. Moest die dan verwekt worden? Ja, al was het maar uit de dood. Toch? En een ander zei ze natuurlijk, het is nog veel makkelijker. Hij moest verwekt worden naar het vlees uit het zaad van David. Romeinen 1. Vers 4 en 5 of zo. En vervuld werd het uiteraard definitief in de opstanding van Christus. Mijn knecht David, die zal ze wijden, die zal hun tot herder zijn. En ik, de Heere, zal hun tot God zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken. Je kunt altijd nog tegenwerpen dat hier in deze verse kennelijk over 2 personen gesproken wordt. Heb je dat nog? Dat is geen probleem. Zolang je maar niet denkt dat het dan dus om 2, hoe moet je het zeggen? 2 mensen, 2 wezens gaat, want dat is niet zo. 2 personen kan namelijk. En met genoegen zeg ik dat, omdat ik dan weer eens een keer mag vertellen wat het woord persoon eigenlijk betekent. Als je een toneelstuk hebt voor 10 personen, heb je best kans dat het door 7 acteurs en actrices gespeeld wordt, omdat er 3 bij zijn die een dubbelrol spelen. Want een persoon is een rol. Een toneelrol. Dat is wat een persoon echt en oorspronkelijk is. Namelijk, het is niet iemand, het is een functie. Iemands functie. En iemand kan meerdere functies hebben. En dus een acteur kan in hetzelfde stuk meerdere personen spelen. Zo heet dat. Zeg maar. Het enige echte betekenis van de term. Dus als u zegt 2 personen, zeg ik inderdaad, heb je goed gezien. Maar het is dezelfde. Het is maar 1 acteur, als dat tenminste het goede woord is. Nou ja, acteur betekent eigenlijk ook maar iemand die actief is, iemand die wat doet. Hè? Maar strikt genomen, het gaat om 2 verschillende functies. De ene is die van Jehovah, de andere is die van de zoon van David. Of eenvoudiger nog, David. De ene is Jehovah, de andere is de zoon van David. Maar beide functies komen toe aan 1 en dezelfde, namelijk aan de Heere Jezus Christus. Daarna zijn er nog een paar te noemen, functies. Personen dus, om zo te zeggen. Maar dat hoef ik nu niet, want hier wordt ook niet over meer gesproken. Want de naam Heere is de naam van de persoon. Ik gebruik het woord in de betekenis die ik net uiteengezet heb. De naam Heere of Jehovah is de naam van de persoon die de Godheid voorstelt. En die naam Heere wordt gegeven aan de zoon van David. Staat zwart op wit in mijn Bijbel. Daarom heeft God hem een naam gegeven, of gewoon hem naam gegeven, boven alle naam. De hoogste naam dus. En Jesaja zegt uitgebreid welke naam dat is. De naam van Jehovah. Die komt alleen toe aan de uitdrukking van het wezen Gods. En de zoon van David heeft dus die functie gekregen om uitdrukking te geven aan het wezen Gods. En hij is dus de enige echte goddelijke persoon. Persoon. Want dat is wat het woord persoon nou eenmaal betekent. In gewoon Nederlands. Nou ja, origineel Nederlands dan wel te verstaan. oorspronkelijk Nederlands en oorspronkelijk Latijn en oorspronkelijk Grieks, wat het maar wezen mag. Dat is wat het voorstelt, dus moeilijker is het niet. Het is dus Jehovah, inderdaad. Maar Jehovah is de functie die vervult wordt door de zoon van David. Bij andere gelegenheid vertel ik het weer andersom. Namelijk dat Jehovah ook de functie gekregen heeft van zoon van David. En voor dat doel werd hij geboren. Kwam hij uit de hemel, staat ook in de Bijbel. He? Gaf hij zijn godheid op, dat was althans, for the time being, hoe heet zoiets, voor korte tijd, dat is Bijbels, noodzakelijk. En dus werd hij geboren uit de mens, maar toen was hij geen Jehovah, hij had zijn godheid opgegeven. En hij was dus mens. En dus werd hij, Psalm 8, voor korte tijd, Hebreeën 2 natuurlijk ook, hij werd voor korte tijd beneden de engelen gesteld. Hij heeft het geen roof geacht, die citeer ik altijd anders dan die er staat. Hij heeft het geen roof geacht om zich te vernederen, dan wel, beter nog. Hij heeft het geen roof geacht om zich te laten vernederen, hoewel hij de gestaltenis Gods was, enzovoorts. En langs die route kreeg Jehovah dus ook de functie van zoon van David. Daar gaat het maar om. En daarna kun je zeggen, en beiden is hij in wezen. Jehovah en zoon van David en dus zoon van Adam en zoon van Abraham niet te vergeten, maar die zit in die lijn van zoon van David al opgesloten natuurlijk. Nou goed, ik laat het er maar bij, want het is niet elke keer de plaats om het uit te leggen, maar het is wel eens leuk om die dingen weer even snel op een rijtje te zetten. Zie je hoe dat klopt? Het zijn er geen twee, het is er maar één uiteindelijk. Hoezeer het dan twee verschillende functies zijn. Ik zal één herder over hem verwekken. Hij zal hen weiden. Mijn knecht David. Maar eerder stond er al. Ikzelf zal mijn schapen weiden. En als er toch maar één is. Moet je toch komen tot een opvatting. Waarin de zoon van David en Jehovah identiek zijn. Dat wil zeggen. Hij is dezelfde. En daar gaat het maar om. En dat leert de Bijbel ook gewoon zo. Ik zeg altijd, waren wij niet bevooroordeeld door allerlei zogenaamde algemeen aanvaarde christelijke leringen, ja, dan hadden we deze problemen ook eigenlijk niet. Want eerlijk gezegd, ik kan er geen probleem in zien. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Want de Bijbel ervan leert namelijk. Hè? Goed. En dus, die zal hun tot herder zijn. Mijn knecht David, dan wel ikzelf, zoals eerder gezegd. Die zal hun tot herder zijn. Vandaar dat je natuurlijk David oorspronkelijk tegenkomt als herder. Achter de kudde. Toch? Daarna gepromoveerd tot koning van Israël. En ik zeg altijd, en in de praktijk is het verschil niet zo groot. Maar het illustreert tegelijkertijd hoe deze profetieën vervuld worden. Trouwens, de term de herderkoning is een tamelijk vaste term, hoor. Tamelijk vaste theologische term. De herderkoning, David, en dus Christus, en eventueel ook Mozes. Dat was een wat bijzondere omstandigheid, maar vooruit. Goed, ga even niet verder op in. En dan vers 24, en ik de Heere zal hun tot God zijn. Ja, natuurlijk, ik kan nooit staan, en mijn knecht David zal hun tot God zijn. Want het is verwarring van de functies uiteraard. Godheid van de Messias is gelegen in dat hij inderdaad de naam Jehovah draagt. Nou, je kunt ook zo zeggen. De godheid van de Heer Jezus Christus heeft tot gevolg gehad dat hij de naam Jehovah draagt. Maar voor ons kan je het ook andersom zeggen. Het feit dat hij de naam Jehovah ontvangen heeft, want zo staat het natuurlijk in elk geval in Handelingen 2 en Filippenzen 2, is voor ons een duidelijke bevestiging dat hij de openbaring is van het wezen Gods. En dus de functie vervult van Jehovah in het Oude Testament. Dan zeg ik het nog voorzichtig, want ik moet natuurlijk gewoon zeggen dat hij Jehovah is. Hè? Ja, maar dat is nou eenmaal een functie. En dat zoonschap een functie is, heb ik u al eens eerder uitgelegd natuurlijk. Hè? Ik de Heere zal hun tot God zijn. En mijn knecht David zal vorst in het midden van hen zijn. En nu zie je dat de termen inderdaad niet door elkaar gegooid worden. Aan de naam Jehovah kleeft de godheid als zodanig, aan de naam David kleeft de positie van de koning uit Israël en over Israël. De koning uit het huis van Juda, uiteraard. En dus, mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Maar het gaat over precies dezelfde. En dan ik, Jehovah, heb gesproken. En die naam erbij, dat geeft natuurlijk meteen de garantie. Hè. Dit is het woord des Heren. Op een grote nadruk gezegd, zo zal dat zijn en niet anders. En vandaar dat verschijnsel wat ik zo dikwijls aanhaal om het er maar in te hameren. Men zal Jehovah aanroepen aan het eind van de 70ste week van Daniël officieel. Maar verschijnen zal de zoon van David met de bekende littekenen in zijn handen enzovoorts. Want ja, anders kan dat niet. Als Jehovah verschijnt. En dus uitdrukking geeft aan het wezen Gods. Terwijl Jezus Christus de uitdrukking is van het wezen Gods. Ik wil gewoon zeggen dat hij die naam draagt. En als Jehovah verschijnt, verschijnt dus de Heer Jezus. Dat kan niet missen. Die dus de mens is naar Gods beeld en gelijkenis. Om nog eens een andere Bijbelse gedachte, Bijbelse lijn erbij aan te halen. Nou goed. Ik de Heere zal een tot God zijn. Mijn knecht David zal vorst in het midden van hen zijn. Let op dat er niet eens staat koning, maar nu vorst. Vorst betekent niet noodzakelijk koning namelijk. Vorst betekent de eerste die daar aanspraak op zou kunnen maken. Vorst is eigenlijk de kroonprins. Hè? En dus onder iemand die nog hoger is. En degene die nog hoger is werd genoemd. Dat is namelijk God. Jehovah God, de Heere God. Ik de Heere zal hun tot God zijn. Dat is hoger dan de positie van de zoon van David uiteraard. En die heet voor de gelegenheid dan vorst. Maar niettemin zijn het gewoon titels van dezelfde. Maar u begrijpt toch dat de gravin van Buren, dat dat een lagere titel is dan koningin der Nederlanden. Vinden ze in Buren niet leuk, maar ze zijn er even niet bij, Buren. Dus ik ga het even zeggen. Ja. Maar het is toch een lagere titel, lijkt me wel duidelijk. Hè? Of heet ze ook niet gravin van Egmond? Kom ik laatst nog ergens tegen. Huh? Dat is nog weer lager natuurlijk dan van Buren, dat begrijp je wel. Vooruit. Maar koning van Israël is lager dan koning over de hele mensheid uiteraard. En de vorst van Israël, de leeuw, de stam van Juda, is uiteraard een titel lager dan die van Jehovah God. Vanzelfsprekend. Maar hij is dezelfde. Goed, dat hoeven we dus aan de koningin niet uit te leggen. En dan vers 25. En ik zal... En dat woordje een, dat is natuurlijk altijd wat misleidend. Het leidt namelijk tot de veronderstelling en soms tot de opvatting dat er meerdere verbonden des vredes in de Bijbel zijn. Hè? Meerdere verbonden die zo genoemd worden. Maar ik heb dat nooit kunnen vinden eerlijk gezegd. En een bestaat nou helemaal niet. Dus ik sla het ook nu maar even over. Ik zal verbond des vredes met hen maken. En zal het boosgedierte uit het land doen ophouden en ze zullen zeker wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Dat verbond des vredes is dus gewoon het nieuwe verbond. Het eeuwige verbond des vredes. Nou ja, een van de problemen die je dan tegenkomt is dat dit verbond des vredes genoemd wordt in een zegen die uitgesproken wordt over Pinhas. En niet de zoon van Eli, maar een andere zoon van de hoogpriester. De zoon van Eleazar. Dat wil zeggen de kleinzoon van Aaron. Aaron, Eleazar en dan Pinhas. Pinhas die nam het op voor de Heer en hij doodde twee mensen. Een man en een vrouw, het ging in één moeite door. Zeg je dat nou weer vervelend? Maar ik probeer het juist niet zo luguber voor te stellen, want daar gaat het me nou niet om. Maar de Heer zegent Pinhas dan en zegt dat op hem zou zijn dat verbond des vredes. En daar kun je op geen manier een nieuw verbond in zien. Niet oorzakelijk, want wij weten dat het nieuwe verbond is een verbond met het hoge priesterschap. Of priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En die stamt nou eenmaal niet van Levi en dus ook niet van Aaron of zijn zoon Eleazar, laat staan zijn kleinzoon Pinhas. En toch hoeft dat niet moeilijk te zijn. Het idee is namelijk niet die van afstamming daar, zo van de Messias zal van Pinhas afstammen, want dat is helemaal niet zo. De gedachte is gewoon dat Pinhas daar, wat hij daar deed, een type is van Christus. En dat de naam Pinhas daar in die zegening gebruikt wordt ter aanduiding van Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nou ja, meer wil ik er zo gauw niet aan uitleggen, want dan moet ik het hele schriftgedeelte opzoeken. Maar zo zit het nou eenmaal. Dat kan toch, Bovendien, laat ik een ander voorbeeld geven. De zegeningen over Jozef, de dromen en profetieën over Jozef. Over dat hij een koninkrijk zou hebben, over de hele, familie. Over alle stammen Israëls, die nog niet bestonden, maar vooruit. Betekent toch niet automatisch dat de Messias dus uit Jozef zou voortkomen? Nee. We hebben ook geen probleem mee. We zien Jozef gewoon als type van Christus dan. Ja, dat is natuurlijk ook zo. En op dezelfde wijze is die Pinaas een type van Christus. En dus kan van hem gezegd worden dat het verbond des vredes met hem opgericht zou worden. Eeuwig verbond des vredes, voelt maar heten mag. En zo verder. Hoeft niks moeilijks aan te zijn. Bovendien, anders heb ik er nog één voor u, want in Malachi wordt het toegeschreven aan Levi. Heel dat nieuwe verbond. Levi. Alleen, het is niet Levi. De naam Levi wordt daar ook toegepast op Christus. De priester, de hoge priester van het nieuwe verbond, tegenover de Levitische en dus oud-testamentische priesterschap. Nou goed, het verbond des vredes is dus gewoon de vaste term ter aanduiding van het nieuwe verbond, waaronder wij overigens leven. Ik zal verbond des vredes met hem maken en zal het boosgedierte uit het land doen ophouden. Wel, boosgedierte kan terugverwijzen naar die bokken, die vetten en sterken uit het voorgaande schriftgedeelte, want zij worden beschreven als boosgedierte. Maar onder boosgedierte kan je natuurlijk ook verstaan een leeuw, Babylonische Rijk. En dus kan het ook nog slaan op het boosgedierte in de eindtijd, wanneer dat beest er weer is, weet je wel, met Babel als hoofdstad. Boosgedierte, die uit Openbaring 13, dan wel Openbaring 17, dan heb je die leeuw. Hoewel je die ook die luipaard kan noemen. Hè? Nee, eerst krijgen we de beer nog. Nou ja, goed. De Medo-Persen en daarna het luipaard. Maakt me niet uit, het gaat om alle vijanden van Israël, wat het maar is. En daarmee alle vijanden van de gelovigen, want daar komt het uiteindelijk op neer, waarvan dus gezegd wordt door de Heer, ik zal het boosgedierte uit het land doen ophouden. En zij, dat wil zeggen mijn schapen, zij zullen zeker, dat wil zeggen veilig wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Ik houd het er alleen op dat de woestijn dan geen woestijn meer is, in ieder geval op de duur niet, en de wouden geen wouden meer, want woud komt van wild, u weet wel. Wij hebben twee begrippen die in de praktijk ongeveer dezelfde strekking hebben. Een woestijn, ons woord woestijn, komt van een woestenij. Dat is het woord daar, woestenij. Maar het eigenaardige is dat gewoonlijk in de woestijn helemaal niks is. En iets wat woest is, is wild. En dan is het een wildernis. Maar als dat het is, dan is er een heleboel. Maar zonder de daarin... Zonder orde, om zo te zeggen. U weet wel, woestijn en wildernis wordt ook in Exodus een nummer die door elkaar gebruikt, min of meer. En toch is er een verschil. Bij woestijn denken wij aan, er groeit niks. En bij woestenij moet je eigenlijk aan een oerwoud denken. Maar in beide gevallen gaat het om onleefbare plaats. Omdat de dingen niet op orde, en zeker niet op de juiste orde zijn. En zo wordt hier ook. Ze zullen zeker wonen in de woestijn, dan is er niks. En slapen in de wouden, dan is er een heleboel. Maar men zal daar veilig zijn. En het idee is dat de woestijn geen woestijn meer zou zijn. En dat de wouden geen wouden meer zouden zijn. Bos is mooi genoeg, maar woud, dat is wild. Nou goed. Want ik zal dezelfde, daar komt hij, hè. Want ik zal dezelfde... En de plaatsen rondom mijn heuvel, u weet dat is Sion, de berg mijner heiligheid uiteraard, Jeruzalem. Ik zal dezelfde plaatsen rondom mijn heuvel stellen tot zegen. In de zin van, ik zal die plaatsen zegenen, ik zal er zegen naartoe sturen. Want dat staat er daarna. Namelijk, ik zal de plasregen doen nederdalen op zijn tijd, want plasregens op zichzelf. Daar heb je soms niet zoveel aan. Sterker nog, die kunnen juist de erosie van het landschap en van de grond juist doen toenemen. Want als er toch al niks groeit en er komen dus op dit soort plasregels op, dan betekent dat alles wat los ligt, zal worden weggespoeld. Dat werkt dus ook niet echt, hè. Maar als die regens komen op hun tijd in de juiste seizoenen, dan werkt het, hè? En in de juiste hoeveelheid uiteraard. Maar er komt in ieder geval voldoende. Ik zal de plasregen doen nederdalen op zijn tijd. Plasregens van zegen zullen er zijn. En iemand die een klein beetje dichterlijk aangelegd is, maakt dus nu meteen één lied. Want de vertalers hebben dat al een beetje voor ons gedaan. Met al die, met binnenrijm en alliteratie. Regen en zegen, dat doet het natuurlijk altijd goed. En die zetjes zijn ook goed, hè. Plasregens van zegen zullen er zijn. En het ritme deugt ook. Dus dat is... Johannes de Heer kon zich niet bedwingen. Maar het was niet Johannes de Heer natuurlijk, hè. Want het is van oorsprong Engels lied, eigenlijk. Maar goed, het ligt voor de hand. Bovendien, dat het letterlijk zo is, dat is een duidelijke zaak, heb ik al gezegd, want er komt op vele plaatsen in de Bijbel voor, dat het bovendien geestelijke betekenis heeft, dat lijkt me duidelijk, want die twee gingen in ieder geval in Israël altijd hand in hand. En dan blijf ik aan de veilige kant. Dat rijmt ook trouwens. Maar aan de veilige kant, ik zeg in ieder geval in Israël. Maar uit de Bijbel krijg je toch de indruk dat dat niet alleen in Israël zo is. Maar dat de klimatologische omstandigheden van een land, dat wil zeggen de bewoonbaarheid van het land, rechtstreeks samenhangt met de gehoorzaamheid van het volk. Nou kun je daarvan zeggen, nou ja, sinds de eerste komst van Christus heeft hij de wereld losgelaten, dus sindsdien geldt dat niet meer. Dan zeg ik, er is wat voor te zeggen. Maar ja, als ik stiekem de geschiedenis doorkijk, dan denk ik dat het toch klopt, dat het toch nog zo is. Dat denk ik, dat vermoed ik dan. Maar dat lees ik niet echt in de Bijbel dus. Maar ook niet dat het niet zo is overigens. Ik lees niet expliciet dat het ook in onze bedeling zo is, maar ik zou ook niet weten waarom niet. Want het blijkt zo te zijn dat inderdaad in die landen waar men het verst van de Heer afstaat, dat de landen daar ook het minst vruchtbaar zijn. Nou weet men daar gewoonlijk wel weer wat op te vinden, want komt het water niet van boven, dan pompen we het van beneden. Dat is het grote verschil, zuster, tussen Nederland en Egypte, weet u nog? Overal waterwegen, maar het punt is, bij ons komt het water gewoon van het land uit de lucht vallen en wordt door die waterwegen afgevoerd. Op last van prins Willem-Alexander, heb ik begrepen, maar dat even te zeggen. Zoiets. Maar in Egypte was het andersom, daar wordt het geacht helemaal zo goed als niet te regenen. Officieel helemaal niet. En daar moet men overal het water uit de waterwegen omhoog pompen het land op. Maar voor de rest is het dan gelijk. Maar of dat nou zo'n vruchtbaar land is dus... Nou, van boven komt die zegen in elk geval niet. En of wij blij zijn met die zegen van boven... Ja... Vooral onze... Door overbevolking, dat mochten we... Kijk, toen Nederland nog 12 miljoen inwoners had, leerden wij dat Nederland overbevolkt was. Nu Nederland meer dan 15.000, bijna 16 geloof ik, hè? Een miljoen bedoel ik. Nu Nederland 15 miljoen inwoners heeft, het zo is, mogen wij niet meer zeggen dat Nederland overbevolkt is. En tegen de tijd dat er hier 20 miljoen wonen, ga je de bak in als je zegt dat Nederland vol is. Denk ik. Van die kant gaat het, ik begrijp die dingen nooit. He? Maar door overbevolking natuurlijk en door internationale verplichtingen, EEG, weet ik het allemaal, dit zijn we helemaal niet meer blij met de vruchtbaarheid van ons land. Niet waar? Het brengt alleen maar problemen met zich mee. En dus storten we ons in de handel. Nou goed, laat maar zitten. Het is hoog tijd voor de pauze overigens. Wij waren in vers 26. Ik zal de plasregens doen nederdalen op zijn tijd. Plasregens van zegen zullen er zijn. Het is die gedachte die we op vele plaatsen in de schrift tegenkomen. En ik laat u er een paar van zien. Dat is in de eerste plaats in Jeremia. Uit dezelfde tijd dus. Als van Ezechiël. Jeremia, hoofdstuk 5. Neem ik de draad op in vers 23, waar de Heer zegt, maar dit volk heeft een afvallig en wederspannig hart. Zij zijn afgevallen en heen gegaan, en ze zeggen niet in hun hart, Laat ons nu de Heere onze God vrezen, die de regen geeft, zo vroege regen als paardenregen, dat wil zeggen zowel vroege als paardenregen, op zijn tijd, die ons de weken, de gezette tijden van de oogst bewaart. Waarmee dus in deze uitspraak wordt vastgesteld dat het inderdaad de Heer zelf is die zorgt voor de regen op zijn tijd. Op de juiste tijd bovendien ook. De vroege en de spade regen. En daarna staat er ook bij die ons de weken, de gezette tijden van de oogst bewaart. Want de gedachte is natuurlijk dat de kalender, de Israëlitische kalender, enige feesten kent, de bekende gezette hoogtijden des Heren, waarbij het echt de bedoeling is dat op de, nou ja, in de week van Pascha, om zo te zeggen, een eerste vrucht van de oogst verzameld wordt, die moet er dan wel zijn. En het hangt wel van het weer af. Dus als de Heer wil dat men op de juiste datum ook daadwerkelijk die eerstelingengarf beweegt voor zijn aangezicht, zal hij toch zelf moeten zorgen dat het goed weer is. Hoe dat er dan ook uitziet, maar ik bedoel, goed, voor dat doel. En daarna zal er vanaf die dag 7 weken passeren, tot aan het wekenfeest, en dan zou de oogst rijp zijn. En dan zou de eerste vrucht van de oogst eveneens voor zijn aangezicht bewogen moeten worden. Maar dan moet de oogst ook rijp zijn. En als dat niet zo is, ja, dan kunnen ook de weken en dus de gezette tijden niet bewaard worden. En vandaar dat deze uitdrukkingen hier gebruikt worden. Die ons de weken, de gezette tijden van de oogst bewaart. Want die gezette hoogtijden waren verbonden aan de seizoenen dus, aan de oogst. En daarom wordt er vastgesteld dat de Heer daar in elk geval voor zorgde. Voor de 2 regenseizoenen, de vroege en de spade regen, is de gedachte. Eén kort na het zaaien uiteraard, opdat het zou ontkiemen. En één een regentijd die nodig is om de oogst rijp te krijgen. Dat is ongeveer het idee. Vraag me niet wanneer het dan precies is. Want dan kun je nou zelf ook uitrekenen, hè. Ja, moet ik ook uitrekenen, dus dat weet ik niet. Maar die vroege en spade regen is er helemaal niet meer. Er is in dat land overigens nog maar 1 regenseizoen. En als het mee zit. September, oktober of zo. Als het, hè? December. Oh, nog later, december. Oh, dan was ik verder zuidelijk zeker deze keer. Nou goed. Maar in ieder geval, het is er niet meer. Maar hier wordt vastgesteld dat de Heer dat zou geven. En daarom zou men de Heer daar ook dankbaar voor moeten zijn. Niet alleen vanwege dat men dan die feesten kan houden, maar men heeft zelf dan uiteraard ook te eten, was de gedachte. Dat maakt het land bewoonbaar. Als dat er niet is, dan kan men er niet eens wonen. Nou goed. Iets dergelijks vinden wij ook in, even kijken hoor, dit is Jeremia. Nou, Hosea dan. Ezechiël, Daniël, Hosea. Hoofdstuk 6. Dat is de bekende schriftgedeelte. Dat zegt, hij zal ons na 2 dagen levend maken. Dat is vers 2. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En we zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen vervolgen. Dat wil zeggen volgelingen zijn, discipelen zijn. Wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad en hij zal tot ons komen als een regen, als de spaderegen en vroege regen des lands. En daar worden ze allebei genoemd. Hij zal tot ons komen als. Dat wil zeggen, als de Heer tot hen komt zal het inhouden dat inderdaad die vroege en spaderegen weer zal vallen. Met als gevolg zegeningen. Los van of je dat ook overdrachtelijk moet nemen, in ieder geval letterlijk, maar overdrachtelijk uiteraard ook. Want de gedachte is niet eens zozeer aan 2 perioden dan, maar gewoon hij geeft al wat nodig is opdat men godenvrucht zou kunnen dragen. Want bij nader inzien blijkt dat land wat de regen ontvangt ook een beeld te zijn van het volk dat de zegeningen, namelijk het woord Gods ontvangt, opdat het zou vrucht dragen, maar die noem ik zo nog even. Ik noem er nog even een paar, namelijk Joël. Dat is het volgende Bijbelboek. In Joël hoofdstuk 2. U weet, in de profetie van Joël is er sprake van onvruchtbaarheid. Niet zozeer omdat er geen regen was, maar omdat de oogst werd opgegeten door de sprinkhanen. Zodat men er ook niet te eten had. Maar dan staat er in Joël 2, in verband met de toekomstige zegeningen, in vers 23, en gij kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heere uw God, want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid, dat de Messias is in de eerste plaats, lijkt me ook duidelijk, al sluit ik niet uit dat het ook de gemeente is, en dat mag ik niet uitsluiten, want ik zeg altijd, alles wat over de Messias vermeld staat in het Oude Testament is ook van toepassing op de gemeente, want wij zijn zijn lichaam en in hem gezegend met elke geestelijke zegening. Dus hij zal u geven die leraar, is ook de gemeente gewoon, hè? Wij zouden Israël onderwijzen, op wat voor wijze dan ook. Maar hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid, hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen. En dan staat er in de eerste maand, maar dat moet je lezen als in het eerst, zoals vroeger. Zoals voorheen, precies, dat is een mooie vertaling. Die is altijd iemand die een nieuwe vertaling bij zich geeft, waarvoor vriendelijk dank. Ja, zoals voorheen, zoals in het eerst is de gedachte. Zo was het oorspronkelijk namelijk in Israël en zo zal het in de toekomst weer zijn. Met als gevolg, de dorsvloeren zullen volkoren zijn, de perskuipen van most en olie overlopen. Al zo zal ik jullie de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever, de kruidworm en de rups heeft afgegeten. Dat wil zeggen, er wordt gesproken over de vloek die op Israël rustte in de loop der eeuwen. Maar in de toekomst zal dat anders zijn. Het land zal weer vruchtbaar zijn, het zal zijn vrucht voortbrengen. Het zal niet opgegeten worden door sprinkhanen of wat dan ook. De Heer zou zegenen namelijk, ook langs deze eenvoudige weg. Daarna lees ik nog Zacharia hoofdstuk 10. Vers 1. Begeert van de Heere regen, ten tijde des spadenregens. De Heere maakt de weerlichten, de bliksem, onweersbuien dus, en hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Alsjeblieft. En dat hoef je niet te ontvangen van de terafiem, de waarzeggers, de ijdele dromen, of hoe het maar genoemd mag worden in vers 2. Maar lees vers 2 maar even mee, hè. Want de terafiem spreken ijdelheid en de waarzeggers zien valsheid en zij spreken ijdele dromen. Zij troosten met ijdelheid. Daarom zijn zij henengetogen als schapen. Zij zijn onderdrukt geworden, want er was geen herder. Tegen de herders was mijn toorn ontstoken. En over de bokken heb ik bezoek ingedaan, maar de Heere der Heerscharen zal zijn kudde bezoeken, het huis van Juda, en hij zal hen stellen gelijk het paard zijner majesteit in de strijd, en zo verder. Nou, daar heb je net zo'n profetie als in Ezechiël 34, waar we vandaan komen. Precies dezelfde gedachte dus. Want dat die schapen een vruchtbare weide zullen hebben, komt punt 1, omdat de schapen naar de juiste plaats gebracht worden. Maar de juiste plaats is de plaats waar de Heer zijn zegen aan geeft. En dat is met regen in de juiste seizoenen. Dus overigens een aardige parallel met dit soort schriftplaatsen in, ik meen Handelingen 14... Handelingen 14, dacht ik, maar ik ben geloof ik abuis. Dat dacht ik al. Nou, dat weet ik hem niet. Er was een uitspraak over dat de Heer in de Oud-Testamentische geschiedenis zijn zegeningen gaf aan Israël. En dus inderdaad wordt als voorbeeld daarvan genoemd de regenseizoenen. Het moet een van die toespraken zijn, maar ik kan hem nou zo gauw niet.
Toespraak van Stefan.
Ja.
Dat kan alleen
Ja, dat is waar. Maar dan moet ik hem ook zoeken dus, hè? Oh, kijk ik niet goed, dat zei ik toch? 14. Over 17, ja. Ja, dat heb ik hier ook genoteerd samen. Nou goed, hartelijk dank. Er zit soms dan, hè? Gaat niet helemaal goed. Maar Handelingen 14 vers 17, inderdaad. Hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, God namelijk. Hij heeft zich nochtans niet onbetuigd gelaten, goeddoende van de hemel, ons regen en dus vruchtbare tijden gevende, dat wil zeggen regen op zijn tijd, met daarmee vruchtbare tijden, vruchtbare seizoenen, vervullende onze harten met spijs en vrolijkheid. Spijs slaat op de tarwe en de gerst enzovoorts, en de vrolijkheid slaat uiteraard op de wijnstokken. Men leest opnieuw Joël, maar vooruit. Of zullen we zeggen, brood en wijn? Want daar gaat het over natuurlijk, hè? Zegeningen die de Heer zou geven. Het aardige is bovendien dat het hier niet slechts in verband staat met Israël, maar met de volkeren in het algemeen. Het gaat zelfs over hemel en aarde in vers 15. En in vers 16 gaat het over God, welke in de verledene tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen, hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goeddoende enzovoort. Met andere woorden, het gaat niet alleen over Israël, het gaat over de hele wereld. En hoe vertel ik het onze man in de beeld, denk ik dan wel eens. He? Nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel die weer jongens, die in de beeld bedoel ik, ja. He? Die het weer moeten voorspellen, toch? Ja, die denken dat het allemaal maar vanzelf ontstaat. Maar, hè?
Zouden ze dat denken?
Ik weet het niet, maar dat lijkt zo. Hè? In elk geval, naar Bijbelse maatstaven zit het zo niet in elkaar. En als het zo is dat God er zich niet mee bemoeit in onze dagen, dan nog zeg ik, oké, dat zou kunnen voortvloeien uit het feit dat God de mensheid heeft losgelaten. Dat zou kunnen, maar dan nog moet ik zeggen dat over het algemeen daar waar gelovigen wonen, christenen wonen, dat zijn inderdaad de vruchtbare landen. En dat ze vruchtbaar zijn, echt, dat zit hem alleen maar in het klimaat, hoor. Toch? Is er geen water uit de hemel valt, dan groeit er sowieso niks. Dat is gauw klaar. Of als het te koud is of te heet is, dan heb je ook problemen. Dus dat landen vruchtbaar zijn, dat er van alles groeien wil, komt omdat het klimaat gunstig is. Niet te koud, niet te heet en genoeg water. Is het idee. Ja, ik zie je denken van, ja, maar wij hebben veel te veel water. Ja, dat is waar. Maar als ik nu zeg, bij ons valt er veel te veel water, is er morgen iemand die zegt dat we zuinig moeten zijn met water. En daar word ik niet goed van, want dat weiger ik ook te begrijpen. We hebben water zat. Als we niet oppassen, verdrinken we erin. Laat dan niemand zeggen dat we zuinig moeten zijn met water, want ik vind dat onzin. Als er één recyclingproduct is van nature, of je dat nou leuk vindt of niet, dan is het water. Dat gaat nooit op. Toch? Als er iets is waar je niet zuinig mee hoeft te zijn, dus is het water. Ja, nee, maar dat is, daar gaat het om. Omdat iedereen het nodig heeft. En veel nodig heeft, kun je het mooi belasten. En je zegt dat het zeldzaam, een zeldzaam product is. Dat gelooft iedereen tegenwoordig. Om een of andere vreemde reden. En dus is men bereid er meer voor te betalen. Dat moet er wel. Maar je moet je natuurlijk niet alles wijs laten maken. Dat is net zoiets als te denken dat als je, hoe heet het ook alweer, van die rekeningrijden invoert, dat je dan minder files krijgt in Nederland. Wat een onzin zeg. Zou er nou in Nederland één zijn die dat echt gelooft? Hè? Er lopen er 15 miljoen rond, dus misschien is er één bij, maar die zelfs op een herscholing moeten sturen of zo. Ik vind het zo belachelijk. Nee, alles wat onmisbaar is, wordt tegenwoordig belast. Zo zit dat. Alles waar je bij de mens niet buiten kan, waar je de mens niet kan afnemen, nou, daar kun je hem dus voor belasten. Dat is een goede bron van inkomsten. En dat zeggen ze hier niet natuurlijk. Maar goed, we zullen het daar verder niet over hebben, maar ik zal u een andere lezen. Uit Hebreeën hoofdstuk 6. Hebreeën hoofdstuk 6. Waar gesproken wordt over mensen die het evangelie ontvangen hebben en geloven. Over hen die de Heilige Geest deelachtig geworden zijn, vers 4. Die gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw waarin wij leven, hè, die eeuw is dat, vers 5. En waarvan gezegd wordt dat er zijn die dat op een of andere wijze loslaten en daar dus niet uit leven en dus geen vrucht dragen. Want je Heilige Geest raken ze niet kwijt. Een eeuwig leven is eeuwig leven omdat je het niet kunt kwijtraken onder andere. Dus daar gaat het niet over. Maar waar het over gaat is dat ze geen vrucht dragen. En dat, daarvan staat dan dat zij daardoor de Zoon van God wederom kruisigen, als het ware uiteraard. En openlijk te schande maken, zodat om hunnentwil de naam des Heren gelasterd wordt. Begint aardig op Israël te lijken. Had het woord Gods ontvangen. Had ook de krachten van die eeuw gesmaakt, was uitgeleid uit Egypte, gebracht in een eigen land dat voor hem bestemd was, waar de Heer hen zegende, maar ze dienden de Heer niet en droegen geen vrucht. En in plaats van dat de naam des Heeren geloofd en geprezen werd, om hunnentwil de naam Gods gelasterd over heel de wereld, en dat is nog zo natuurlijk. Maar goed. Maar dan staat er in dat verband, vers 7, met diezelfde beeldspraak die we nu gewend zijn. Want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voortbrengt voor degene door welke zij ook gebouwd wordt. Die aarde die vrucht voortbrengt dus, die aarde ontvangt zegen van God. Nu lijkt me duidelijk waar het over gaat. En waar wij mensen van God dat zijn woord ontvangen, zoals het hier ook heet, hè, gesmaakt hebben het goede woord Gods, want dat is in de eerste plaats waar die regen, dat water uit de hemel, een beeld van is, van het woord Gods. Wij zouden dat woord ontvangen en als gevolg daarvan bekwaam kruid voortbrengen. Voor God uiteraard, voor degene die ons bouwt, om zo te zeggen. Want de bedoeling is dat dat woord inderdaad door ons ontvangen wordt en niet ledig wederkeert, heet zoiets. Of anders heet het, wij zouden met zachtmoedigheid dat woord ontvangen in onze hart. Het zou daar geplant worden, het zou onze zielen zalig maken. En wij zouden daders des woords zijn dus. Maar dat is de terminologie van Jacobus. In Jacobus 1. Maar in Jacobus 5 gebruikt hij hetzelfde beeld, als ik me niet vergis. In Jacobus 5, vers 7. Zo zij dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Pas want de Heer is langmoedig. Dat is kenmerkend voor onze bedeling, hè? De Heer is langmoedig, zei Petrus. En wij zouden het ook zijn. Lang de moed houden, heet zoiets. Een lange moed hebben. Heb ik geleerd van, dat was dominee Glashouder. Glashouder. Moet netjes uitspreken, Glashouder. Glashouder, toch? Nou goed. Ja. Zo zei dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Ziet, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands. Langmoedig zijnde over dezelfde, totdat het de vroege en spade regen zal hebben ontvangen. Wees gij ook langmoedig, versterkt uw harten van de toekomst des Heren genaakt. Wij vinden hier hetzelfde beeld van de regen die de Heer geeft, zegeningen die de Heer geeft, maar de bedoeling daarvan is dat er inderdaad vrucht gedragen zou worden. En in het verleden gebeurde dat niet, Israël droeg geen vrucht en dus gaf de Heer ook de regen niet meer, zo simpel is dat. En werd het land inderdaad tot een woestijn. Toen heeft men uitgevonden dat als we nou zelf kanaaltjes graven en pompen installeren enzovoorts, dan besproeien we het land zelf. En dan begint er wel weer wat te groeien, wordt het wel vruchtbaar enzovoorts. En dan zijn er ook nog die zeggen, ja, dat gebeurt in onze dagen en dat is de zegen die de Heer nu geeft. Want het land was een woestijn en zou bloeien als een roos. En waarachtig, hier en daar bloeien de rozen in Israël. Maar dat is niet wat de Heer doet. Die doet dat zo niet. Dat is mensenwerk. Huh? Dat is niet vervulling van de profetie in haar geval. Sterker nog, dat is niet Israël. Dat is niet kenmerkend voor Israël. Dit is kenmerkend voor Egypte. Zelf water oppompen. En waar het niet regent. Een land onder de vloek tussen. Nou goed, ga er nou maar niet verder op in. Ga terug naar Ezechiël 34. De Heer zou plasregens geven van zegen. Waarmee dus het begrip plasregen meteen toegelicht wordt. Zegen. Daar staat het voor. En eigenlijk voor het woord Gods natuurlijk. Want daarvan zou de mens leven. Van het woord Gods. En dan staat er in vers 27. Maar dat is natuurlijk allemaal dubbelzinnig bedoeld. Vers 27. En het geboomte des velds zal zijn vrucht geven. En het land zal zijn inkomst oogsters geven. En zij zullen zeker zijn in hun land. En zullen, dat wil zeggen, zij zullen veilig zijn in hun land. Dat zeker... In het moderne Nederlands is daarvan afgeleid eigenlijk. Oorspronkelijk betekent het veilig. Maar ja, als het land niet vrucht voortbrengt, dan ben je er ook niet veilig natuurlijk, want je kunt er niet leven dan. Hè? Dus zij zullen zeker zijn in hun land en zullen weten dat ik de Heere ben als ik de distelbomen hun juks zal hebben verbroken. Waarbij Israël dus vergeleken wordt met de ossen. Ossen die de kaart dan wel de ploeg trekken. Maar die distelbomen zullen verbroken worden. Het wordt dan ook een juk genoemd, uiteraard. Want men zou het dragen of trekken. Ze zullen weten dat ik de Heere ben als ik de distelbomen hun juk zal hebben verbroken en hen gerukt uit de hand dergenen die zich van hen deden dienen. Dat wil zeggen, degenen die, die Israël dienstbaar gemaakt hadden. De vijandige volkeren dus. En ze zullen de heidenen niet meer ten roof zijn en het wild gedierte der aarde zal ze niet meer vreten. Vereten is het eigenlijke woord, maar vooruit. Zo komt het elders in de Bijbel nog netjes voor, in gelaten. Indien gij elkander bijt en vereet. Maar goed. Het wild gedierte der aarde zal ze niet meer vreten, maar ze zullen zeker wonen en er zal niemand zijn die ze verschrikken. We moeten natuurlijk toch zien dat als deze dingen aan het volk als zodanig vervuld zullen worden, dan is dat na de 70ste week van Daniël. En dus nadat eerst de tegenwoordige Joodse staat onder de naam Israël geheel vernietigd zal zijn. En daarna worden deze woorden van toepassing gebracht. En dan zijn ze ook nog wat sterker natuurlijk. Hè? Namelijk, zij zullen de heidenen niet meer ten roof zijn. En het wild gedierte der aarde, dat zijn de heidenen uiteraard, zal ze niet meer vreten, maar ze zullen veilig wonen en er zal niemand zijn die ze verschrikken. En ik zal hun een plant van naam verwekken, prachtige uitdrukking, een plant van naam, na die plasregens en de inkomst van het land, een plant van naam, zal duidelijk zijn dat die plant hetzelfde is als het rijstje uit de afgehouwen tronk van Izaï, of die scheut uit zijn wortelen. Of heet die andere ook weer, die profetie over, die reis, die tak die zou voortkomen. Spruit, dat woord zocht ik, dank u. Een spruit, die bedoelde ik. Profetie over een spruit, die zou er voortkomen. Eventueel kan het natuurlijk ook zijn de boom geplant aan waterbeken uit, in ieder geval uit Psalm 1 natuurlijk. Maar die plant van naam is uiteraard Christus zelf. En de aardigheid is nog dat Jacobus zegt van het woord Gods dat in onze harten geplant zou worden. En Johannes zegt dan, ja, maar het woord Gods is Christus die dus in onze harten geplant zou worden. Dan is hij dus een plant. Want ja, het woord plant betekent ook maar gewoon dat het er neergezet is. Hè? Want anders heet het kruid of zoiets. Maar het woord plant wil zeggen... Ja, dan zeggen we, het is plantaardig. Nee, de gedachte is dat het daar bewust door iemand is geplant. Dat is het idee. Vandaar is gelijk een boom geplant aan waterbeken. Die boom is daar niet vanzelf ontstaan, Psalm 1. Maar die is daar bewust zo neergezet. Van Gods wegen is de gedachte. Hè? Soms moet je die woorden helemaal ontleden om te begrijpen waar het eigenlijk over gaat. Maar dat is wat het is. Ik zal hun een plant van naam verwekken. Die zal daar dus neergezet worden. Dat gaat gewoon over de opstanding van Christus uiteindelijk natuurlijk. Hè? Ik zal hun plant van naam verwekken en ze zullen niet meer weggeraapt worden. Zij zullen niet meer weggeraapt worden door honger in het land. En de smaad der heidenen zullen ze niet meer dragen. Maar ze zullen weten dat ik de Heer hun God met hen ben en dat zij mijn volk zijn, mijn volk, Ami, het huis Israëls, spreekt de Heere Heere. Het moet nou ook wel duidelijk zijn dat het een belachelijke theorie is, als u mij nu vraagt, nadat we dit hoofdstuk uitgebreid besproken hebben, dat het een belachelijke theorie is die zegt dat deze profetieën over de terugverzameling van Israël, dat die allemaal vervuld zijn geworden in de dagen van de terugkeer uit het Babylonische ballingschap. Ik kan het niet eens serieus goed zeggen eigenlijk, want ja, hè? Die mensen hebben zeker die profetieën dan nog niet gelezen. Als ze maar zo zeggen, dat is vervuld bij de terugkeer uit Babylonische ballingschap. Want die plant van naam is niet verwekt geworden. In ieder geval, zij zijn weer weggeraapt uit het land inmiddels. Dus dit is niet vervuld. Want hier staat, zij zullen niet meer weggeraapt worden door honger in het land. En de smaad der heidenen niet dragen. Maar ze dragen inmiddels alweer pak een beet een jaartje of 2000 minimaal de smaad der heidenen. Eigenlijk hebben ze die altijd gedragen sinds de Babylonische ballingschap. Het is nooit anders geworden. Eigenlijk. En ze zijn altijd sinds de Babylonische ballingschap, sinds Nebukadnezar, dienstbaar geweest. Dat wil zeggen ondergeschikt geweest aan andere volkeren. En dat is vandaag ook zo. Hè? Nee, ja, bij wijze van spreken, als Clinton zegt gebeurt niet, dan gebeurt het gewoon niet. En wat Israël dan wil, willen ze, maar er zijn buitenlandse volkeren, vreemde volkeren, die uiteindelijk de touwtjes toch in handen hebben. Men kan niet vrij doen wat men wil. Zo was het in de dagen van de Heer Jezus, in de dagen van het Romeinse Rijk. Maar ook in de dagen aan voorafgaande Medo-Persische en Griekse Rijk enzovoorts. Het is de eeuwen door ook zo gebleven. Kortom, dit moet uiteraard nog vervuld worden. Want in de toekomst, wanneer men komt tot het aanroepen van de naam des Heren, zal dit vervuld worden. Vers 31, gij nu, o mijn schapen, schapen mijner weide. Gij zijt mensen, voor alle duidelijkheid, het ging niet over schapen. Het ging over mensen. Hè? Gij zijt mensen. En dan, ik ben uw God, spreekt de Heere Heere. En dat maar moet u natuurlijk gewoon weglaten. Het is gewoon even een opsomming, min of meer. Gij, schapen, zijt mensen. En ik, wie is die ik? Ja, die ene herder. Die hen verzamelen zou en hen zou brengen op die weiden en die plasregens zou geven. Ik ben uw God, spreekt de Heere Jehovah. En dat is het laatste woord van het hoofdstuk. Waarmee dus gezegd wil zijn, deze dingen zullen gebeuren. Ik kan geen twijfel over bestaan. De Heer heeft het beloofd en hij zal dit uitvoeren. Deze beloften aan Israël straks in de toekomst. Maar daarover later meer in de volgende hoofdstukken. Ze worden nou steeds mooier, denk ik altijd, deze hoofdstukken. Maar ik moet even geduld hebben tot wanneer het maar is. Heer, danken. Trouwe hemelse Vader, we danken u dat we ook vanavond weer bijeen mochten zijn rondom uw profetisch woord. Dat woord waarin u uiteindelijk na alle ellende en alle vloek zegeningen belooft aan Israël en aan de volkeren op grond van geloof. En we danken u dat we mogen weten dat die tijd zal aankomen. Dat niet alleen Israël, maar ook de volkeren uw naam zullen aanroepen, waarna u uw heerlijkheid aan hen zult openbaren. We danken u dat vervuld zal worden al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dat definitief u zelf zult verschijnen om orde op zaken te stellen in deze wereld en daarmee in uw schepping. Opdat die zou zijn, ook uiterlijk, tot eer van uw grote naam. Wij danken u dat wij reeds nu, in onze dagen en onze bedeling, uw naam kennen. En dat u zich aan ons wilt openbaren, omdat wij uw naam aangeroepen hebben reeds nu. Als eerstelingen van het nieuwe verbond en van uw koninkrijk en van een nieuwe schepping. Wij danken u daarom dat u ons verzamelt tot een vaderland, een beter vaderland in de hemel zelf. En dat u ons die zegeningen geeft die u beloofd hebt, opdat we in staat zouden zijn om goden vruchten te dragen.